Lijdensevangelie dat we vanmorgen lezen naar de beschrijving die Marcus gegeven heeft. 14e hoofdstuk en we lezen de versen 32 tot en met 42.
En zij kwamen in een plaats welker naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder, totdat ik zal gebeden hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware dat de uren van hem voorbij gingen. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn uw mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hun wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hem, slaap nu voort en rust. Het is genoeg, de ure is gekomen. Ziet, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt, is nabij.
Gemeente Gods woord, de tekst voor de verkondiging vindt u in het gelezen gedeelte. En de laatste woorden van vers 33. En de woorden van Jezus uit vers 34. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zei tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. Gemeente, hebt u ook een beetje last van drempelvrees? In het dagelijks leven is dat natuurlijk niet gemakkelijk. Er zijn er misschien wel onder u of van jullie die inderdaad te worstelen hebben met drempelvrees, ook om ergens naar binnen te gaan en dat je daar tegenop ziet. Maar u begrijpt en jullie begrijpen ook, drempelvrees bij de hof van Gethsemane. Of loopt u daar zo naar binnen? Het is middernacht. En daar in de hof buigt tot de dood bedroefd in het stof de levensvorst. Is het vreemd om een beetje drempelvrees te hebben? Om daar je oor te luisteren te leggen. Bij woorden waar je aan de ene kant van denkt, is dat de held die ons verlossen moet? En aan de andere kant, woorden die je niet graag zou missen. Zeer beangst, bedroefd, tot de dood toe, uit zijn mond. Nou, samengevat, het is niet zo'n gelukkige uitdrukking, gemeente, daarom heb ik, maar dat ziet u natuurlijk niet als ik het uitspreek, had ik dat woordje ook tussen aanhalingstekens gezet, en toch denk ik dat ik het kan zeggen, maar voor het geval als u denkt, dat vind ik een beetje oneerbiedig klinken, Jezus trauma wordt ons geopenbaard, dus we mogen de drempel over, tot onuitsprekelijke troost. En als u zegt, en ik vind dat woordje trauma toch niks, U weet, het betekent de wond. Jezus, diepe wond. Bedroefd tot de dood toe. Geopenbaard tot onze onuitsprekelijke troost. We gaan naar binnen, gemeente. Een bidvertrek. Dat is het allereerst. Vooral. En eigenlijk klinkt dat nog te burgerlijk. De hof van Gethsemane als een vertrek om te bidden. Ja, dat heeft hij heel vaak gedaan met zijn discipelen. Het was een vertrouwde plek. Om daar ook in alle rust in stilte zijn vader aan te roepen. De gemeenschap met zijn vader te beoefenen. En toch in het licht van waar hij nu binnen gegaan is en wat daar gebeurt. Zou u een ander woord liever gebruiken voor bidvertrek? Worstel, kamer. Is dat wat? Hij werpt zich straks op de grond. En worstelt. Een kind, de zoon. Met de wil van zijn vader. Eens. Maar niet vanzelfsprekend. Helemaal eens, maar niet op de manier alsof het een rekensom is. We gaan naar binnen. En ik zei net al terloops, maar ik zeg er nu even iets meer bij. We mogen naar binnen. Wat een wonder, gemeente. Het zijn soms van die dingen waar je ineens van denkt, stel nou toch voor dat hij Johannes en Jacobus en Petrus niet meegenomen had. En dan kunt u natuurlijk zeggen, ja, en dan had hij nog wel een weg gevonden om ons te openbaren wat daar gebeurd is. Jawel, ik wil het allemaal geloven, maar zo heeft ze het niet geopenbaard. En ik geloof dat we Gods wijsheid en zijn genade in die drie getuigen mogen horen. Er zit ook wel iets in. Nou ja, misschien heeft een van ons het nodig en anders misschien ik wel. Drie getuigen. De mannetjesputters. Mooi, hè? Petrus, die zei, nee, maar ik red het wel en ik wil u ook nog wel redden, Heer Jezus. En Jacobus en Johannes, dat waren ook van die geweldige kerels. Daar waren ze zelf wel van overtuigd, geef dat we links en rechts mogen zitten van u. De drie beste. De helden van het christelijk geloof. Zij zijn getuigen van onze held, die verlossen zal. En we weten het, straks gaan die helden er vandoor, die sterk lijken, aan zelfoverschatting lijden, en daarom de les moeten leren, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, en omgekeerd. U vindt het niet erg, hè, als ik hem nu even noem onze held. Heiland. Hoe is hij eraan toe? Wie gaat er bidden? Een en al ontreddering. En gemeente, ja, ik kan u vragen, vergeeft u me dat, maar dat kunt u ook niet. Maar wat ik wil zeggen is, hier staan woorden, die kan ik wel 10 keer herhalen. En ik zal er ook wat woorden bij geven. En je kunt woorden uit het boek van de psalmen gebruiken. Maar niemand van ons kan, zal deze woorden echt in haar diepte, in bitterheid. En als u me nu tegenspreekt en zegt, mag dat alsjeblieft een ander woord zijn. Bitter? Ja. Maar daar zit in deze woorden ook iets van zoet. Een trauma. Troost. En hij begon ontsteld, verbaasd. En dat is niet verbazing, dat weet u wel. Van, oh wat mooi. Maar, oh wat moet ik nu onder ogen zien. En daar worden woorden gebruikt. Dan merk je ook dat zelfs de Griekse taal worstelt om de diepte als het ware aan te geven. De intensieve vormen die van stal gehaald worden om iets te verwoorden wat daar verwoord is. Ontsteld. En zeer beangst. En dat mondt dan uit in wat Jezus zelf woorden geeft. Mijn ziel is geheel bedroefd. En dat moet u maar gewoon letterlijk nemen. Tot de dood toe. En voor al die laatste woorden zullen we straks meer van horen. Maar eerst, als het gaat om die angst en om die nood. Ik weet niet of dat ik nog een voorvraag moet stellen. Valt het u tegen, deze zaligmaker, dat hij beeft als een rietje? Dat zijn geest helemaal in verwarring is? Het woord wat Johannes gebruikt, even terzijde in Johannes 12, mijn geest is geheel ontroerd. Als een puzzel die helemaal door elkaar heen ligt en je weet niet waar je beginnen moet en waar een weg zou kunnen zijn. Ontsteld. Zeer beangst. Wie is hij die zijn leven gaat geven? Wie is hij die nu met de Vader in de troon is? Deze Jezus. Zeer beangst. Bedroefd tot de dood toe. En weet u wat dan opvalt? En misschien is dat net iets, er zijn soms maar voor die kleine dingen gemeentes. Soms hoef je ook geen grote dingen in de kerk te horen, toch? Hoop ik. Maar we hebben niet zonder reden Psalm 42 en zometeen straks 43 gezongen. Gaan we zingen. Want de woorden die Jezus gebruikt om iets te verwoorden van zijn grote nood, zijn angst, zijn radeloosheid, zijn ontsteltenis, wat voor woorden je ook maar zou kunnen verzinnen, zijn woorden uit het psalmboek. O mijn ziel, wat buigt u zich neder in mij? Nou, als het gaat over neerbuigen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En ja, ik zeg er meteen maar bij, is dat ook niet de heerlijke ervaring? Als je nood hebt en niet klagen kan, niet gewagen kan, hoeveel pijn het doet. Ja, dan kun je erachteraan bidden, dag leren mijn armen dwaas, zodat ik bidden moet. Maar als je dan mag bidden met de psalmen, je nood woorden kunt geven, want misschien vond u dat helemaal niet fijn dat ik dat net zei bij de collectezang. Het zijn allereerst de woorden van Israël en dan vervolgens de woorden van Christus. Ja, ik heb er toen wel achteraan gezegd van het mogen ook uw woorden zijn. Maar dat u dacht, nou, voor mijn gevoel zijn het allereerst mijn woorden, die ik vind en krijg in het boek van de psalmen. Ziet u hoe heilzaam het is om ook thuis te zijn in het boek van de psalmen? Dat is met mooi weer zo. Maar zeker op de dag dat er van onze grote mond niet zoveel overblijft. En we eindelijk maar gewoon een heel bang mensje zijn, die van alles en nog wat vreest, die helemaal geen toekomst ziet en ook niet weet waar hij het zoeken moet. Dus ook voor jullie. Natuurlijk is de taal van de psalmen soms ingewikkeld, dat snapt iedereen die een beetje nadenkt. En tegelijkertijd zijn er geen liederen die zo kunnen verwoorden wat er diep van binnenin aan ontbreekt, waar je ziel om schreeuwt als een hijgend hert. En ook als er al die dingen op je afkomen, want dat is tweede even naar aanleiding van die psalmen. Als de Heere Jezus hier iets laat horen uit de psalmen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, dan is voor iedere Israëliet, klinkt dat hele lied mee. Wat is het voor angst? Wat is het voor droefheid? Wat maakt hem zo bang? Waar is God? Op wie u bouwde? Zo klinkt dat in Psalm 42. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis. Al uw golven en baren gaan over mij heen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Nou, dat is even het eerste. Het zijn wat opmerkingen vooraf voordat we uiteindelijk bij die woorden komen dat hij bedroefd is tot de dood toe. Het tweede wat opvalt, hij vraagt om mantelzorg. Is dat niet opvallend, gemeente? Dat hij nadrukkelijk vraagt aan deze drie: blijf hier bij me. Waarom noem ik dat even? Omdat er ook rond angst en onzekerheid en droefheid van binnen. En neemt u maar gewoon allerlei soorten van droefheid. Hoeft u even niet meteen te gaan scheiden tussen geestelijke droefheid en lichamelijke droefheid, als je het al helemaal uit elkaar kunt krijgen. Maar het gaat mij hierom. Wilt u alstublieft het niemand aandoen om tegen hem of haar te zeggen, hoe goed bedoeld ook, joh, bij de Heere kun je altijd terecht. Blijf hier bij me. Een eenzame ziel. Een mens zoals wij, die ervaart hoe zwak hij is. En als hij alleen daar moet zijn, in die diepe duisternis, dat hij ook hunkert. Blijf hier bij mij. En daarom zei ik, doet u het alstublieft iemand niet aan. Een jongere of oudere heeft dan ook behoefte aan nabijheid. Hoef je ook niks te zeggen. Maar er wel zijn. Als de heiland zich niet schaamde om aan drie discipelen, waar hij uiteindelijk niks aan heeft, maar wel te vragen om gewoon nabijheid, aanwezigheid. En ja, dan gaat hij bidden tot zijn vader. Maar dat sluit elkaar niet uit dus. Ook maar gewoon even een praktische les tussendoor. Ja, en dan gaan we uiteindelijk richting die woorden. Dus niet alleen maar dat hij de schrift gebruikt in zijn nood. Om zijn nood te klagen. Dat hij mensen om zich heen nodig heeft. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot de dood toe. Wat denkt u dan aan? Als u deze woorden hoort, zijn innerlijk, zijn ziel, dat ben je zelf, maar dat is ook je diepe bestaan. Daar zitten alle vezels van je bestaan in. Daar doet de angst van je lichaam, die beving van je lichaam, komt ook terecht in je ziel. En omgekeerd, als je ziel vreest, heeft dat invloed op je lichaam. Wat is dat? Als de held, de redder hier zo ontredderd is dat hij deze woorden gebruikt, dat zijn ziel tot de dood toe bedroefd is. Is dat? En ik ga u uiteindelijk vier dingen noemen. En dat is meer van hopeloosheid hoor. Dat moet u niet onder de indruk zijn dat er vier dingen zijn. Ik bedoel dit, en ik zeg dat een beetje losjes gemeente, maar ik moet dat gewoon even gezegd hebben, anders voel ik me niet vrij. Want uiteindelijk ga je woorden geven aan iets, dat zei ik al een keer, dus ik verval in herhaling, maar van een pijloos diepe afgrond, waar je eigenlijk helemaal niet bij kunt. Goed. Allereerst zou ik kunnen zeggen, het gaat hier over een droefheid die tot een maximum gaat. Dat is gewoon de betekenis van het Griekse voorzetsel. Het is, u hoort het wel eens dat woord, hè? Grenservaring. En dat betekent dat je tot een uiterste gaat. Mijn ziel is zo bedroefd. Als het ware, meer kan niet. Geheel bedroefd. Zo overweldigd door angst. Zo samengeknepen dat, en u kent misschien wel voorbeelden, dat mensen wegkwijnen door droefheid. Soms zeggen we dat ook wel eens, je ziet het aan iemand. Omdat wat er van binnen aan verdriet, aan pijn leeft, ook naar buiten komt. Maar dan zelf zo. En dat is heel extreem, maar het is ook extreem dat je sterft van verdriet. Sterft van droefheid. Omdat je leven zo samengeknepen wordt, dat de aderen in je lichaam en de boezem en de kamers van je hart zo samengeknepen wordt door die overweldigende angst, droefheid, het geen weg meer weten. Mijn ziel sterft. Zo benauwd. Zo kun je het ook uitleggen. Niet alleen maar dat je sterft door droefheid, maar dat hier woorden aangegeven worden dat het zo benauwd is van binnen. Dat je ziel, je innerlijk geen ruimte meer heeft, geen adem meer heeft. Dat je in ademnood bent. Gemeente, als u deze woorden, over wie gaat dat? De levensvorst buigt bedroefd tot in de dood, in het stof. Hij doorleeft hier. Ja, je hebt beperkte ruimte om te zingen, dus dat kon er niet meer bij. Maar anders hadden we op Psalm 116 ook kunnen zingen. Daar de angst der hel mij alle troost doet missen. En dan is je ziel samengeknepen. En dan word je overweldigd door angst. Maar, zullen we dat ook even met elkaar voorstellen? Dat zijn ook gewoon wat praktische dingen, gemeente. Ik heb net iets gezegd, zegt u dat alsjeblieft nooit tegen mensen, van je kunt altijd bij de Heren terecht. Maar misschien praat u ook wel eens met uzelf. Of heb u daar geen last van? En beschuldigt u dingen, uzelf van dingen. Nou, soms kan dat ook terecht zijn. Maar op één ding moet u dat niet doen. Als ik maar meer geloof had. Ja, wat dan? Ja, dan zou ik bergen verzetten. En dan zou ik mij niet zo laten overweldigen door angst. En dan was ik niet zo'n bang vogeltje. En dan zou ik het allemaal wel zien zitten. En dan had ik ook wel meer ruimte. En dan zou het niet zo... Wie zegt dat? Ja, dat zeggen uw gedachten, dat snap ik ook wel. Maar is dat waar? Als u maar geloviger zou zijn... Zelf, jezelf aanklagen kan heel nuttig en geestelijk zijn. Maar het kan ook heel schadelijk zijn. Wilt u de heiland ervan verdenken? Dat als hij meer geloof zou getoond hebben, dat hij dan niet dit portret in de Bijbel achtergelaten had van een man die niet meer kan. En die innerlijk gewoon niet weet waar hij het zoeken moet. Ja, hij weet het wel. Maar dan werp je je op de grond, ik bedoel maar. Het is een leugen. Misschien wel van een vrome duivel, maar goed, onze gedachten zijn er ook. Hè? Dus we moeten de duivel niet, maar de duivel kan ook heel gemeen zijn. Die kan ook heel rechtzinnig redeneren en zeggen, ja, als je geloof had, dat weet je, dan zou je bergen verzetten. Nou, wat is dat nou eigenlijk in jouw leven? Dat is nog een berg. Nee, dat is nog niet eens een berg, nog een heuveltje. Ik bedoel, dat gezanik. En als anderen, ja en dan zeg ik toch nog een keer, zegt u dat alstublieft nooit tegen iemand? Wek niet de indruk alsof angst als zodanig en vrees en al die emoties van binnen die je leven samenknijpen, dat dat zonde is. U wilt toch... De heiland niet beschuldigen van zonde, Heer. Als hij zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Zit daar ook niet iets bevrijdends in, gemeente? Je hoeft echt je niet zo groot voor te doen. Een van de schijnwerelden in de kerk. Is dat we zo vroom over willen komen. Ja, dit is natuurlijk niet aardig. Maar ik bedoel... Doet u dat alstublieft niet. Wees u ook naar onze jonge mensen. Alstublieft gewoon eerlijk. Anders krijgen ze van die modelgelovigen. Ja, en aan dat model voldoe je niet als je een beetje leeft. En als je dan het idee krijgt. Dat het dus komt door ongeloof en zonde. En als je echt bekeerd was. Dan zou je wel. Hier is een bekeerde man. Even tussen aanhalingstekens. Met sterke roeping en tranen worstelt hij hier voor het aangezicht van zijn vader. En verder niet. Hij komt wel verder. Maar niet te snel, alstublieft. Begrijpt u? Dus u mag die gedachte de deur uitsturen. Door de achterdeur of door de voordeur, liefst de laatste. Want hij hoort er gewoon niet. Als ik maar meer geloof had dan. Op zijn slecht zou je kunnen zeggen, dan was ik meer overtuigd van mijn eigen geloof. Nou, dat u dat niet bent, is niet zo erg. Om u zo te werpen in de armen zoals hij het doet, van deze... Vader die hij als een kind aanroept. Abba. Vader. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan wil ik nog één stap verder gaan. Ik weet niet of dat de goede uitdrukking is. Maar een van de meest aangrijpende gedachten, laat ik het zo proberen te zeggen, gemeente, is... Dat de heiland zo verbaasd, zo ontsteld, zo vol vrees is. Het
zo benauwd heeft. Dat hij een ravijn nadert. Mijn ziel is geheel bedroefd. En als ik een beeld gebruik, gebruik ik toch even dat beeld van een ravijn. Dat iemand zich als het ware heen gezogen voelt naar een grenservaring. Ja, noem het maar een grenservaring, naar de rand van de afgrond. De afgrond roept tot de afgrond. Was je maar dood. Zo ellendig, zo angstig, zo vol vrees. Doodsverlangen. Is dat geen zonde dan, gemeente, nogmaals? Onze heiland zondigde niet, maar als hij die woorden straks tegen zijn discipelen zegt, en die pik ik nu even op. De geest is wel gewillig, maar hij ervaart aan de lijve. Omdat hij hetzelfde lijf heeft gemeten. Een ziel. Het vlees is zwak. En dat vlees zo zwak kan zijn, dat je de dood verkiest boven het leven. Gemeente, ik ken u niet, dat hoeft ook niet. God weet het. Of er hier zijn die met dat litteken rondlopen. En ik wil dat toch gezegd hebben in het licht van deze geschiedenis. U kon ze niet vasthouden. En niemand. Ja, en de duivel, ja. Ons vlees is zwak, overweldigd door zo'n grote nood die niemand kent op één. Als wij niet begrijpen, hoe kan een mens zo ver komen? En gelukkig dat u het niet begrijpt, want anders ging u ook en ik ook. Maar één is in alle dingen verzocht geweest. En ik zeg u dat tot troost. Of ik zeg u dat uit het woord wil dat u troosten. En ook hou vastgeven als er zijn. Nee, en ik ga niet doen als op de radio. Als u met deze gedachten speelt, belt u 112. Er is een heiland die het begrijpt. Je hoeft nog niet eens te bellen en het woorden te geven. Maar zeg het hem. Mijn ziel is geheel bedroefd. Zelfs tot de dood toe. Wie is hij die nu in de hemel de hemelse hoge priester is? Wie zit er op de troon? Deze hoge priester is in de hemel, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als wij, zonder zonde, opdat hij te hulp zou kunnen komen. Degene die zo ook met zwakheid omvangen zijn, die ook in hun leven aan de slavernij onderworpen zijn. En daarom brak hij het doodsbestaan open. En worstelt hij hier voor het aangezicht van zijn vader met doodsnood en doodsvrees. En als u zegt, is dat alles, is dat niet allemaal een beetje te veel psychologisch? Nou, dat geloof ik niet. Maar u hebt wel een punt, dat heb ik voor het laatst bewaard als een, ja, noem dat toch maar climax. Want u hebt gelijk. Er is ook iets unieks in deze droefheid. Hij weet wel wat wij meemaken en doormaken. Maar wij weten niet wat hij daar ten diepste doorgemaakt heeft en waarom niet. Wat is de oorzaak van die angst en van die nood? Het uur nadert. Hij hoort de klok die tikt. De klok waarop hij de beker aan zijn lippen moet zetten. De beker gevuld met de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht, zoals onze catechisme zegt. De beker gevuld met Gods gramschap. Hier krimpt de zoon in elkaar onder de toorn van zijn vader. In doodsnood klinkt in de taal die hem het meest eigen is, het Aramees, Abba. Vader, die worsteling, ja, en dat heeft te maken met dat eigene. Zo zou ik dat is iets te veel nadruk erop, want, maar ik gebruik het maar als een loopplankje, dat zijn ziel geheel bedroefd is tot de dood, deze dood, verzoenend sterven. Maar daardoor ligt het gewicht op zijn ziel. Van gemeente, vindt u het raar? Ik vind dat zinnetje, de zonde tegen de toorn van het ganse menselijke geslacht, dat kun je nog wel uitspreken. En als u het dan anders moet zeggen, de toorn van God. Niet van het ganse menselijke geslacht. Maar u steekt uw vinger op. De toorn van God. Waaronder ik eeuwig had moeten verzinken. In deze benauwdheid, zijn benauwdheid, spreekt u alstublieft niet in algemene termen en ga zeker niet discussiëren over voor wie heeft hij dat gedaan. Maar zie het, wat zondaar zijn betekent voor hem. Die in de gelijkheid van ons zondige vlees, en dat voor de zonde, op deze manier de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Wat doet hem huiveren? Maar dat zijn allemaal beelden van niks, ik weet het wel. Maar stel je dat wel eens voor, de woorden, hij die geen zonde gekend of gedaan had, heeft hij voor ons tot één brok zonde gemaakt. Één en al zonde. En je stelt je dat voor dat hij, als het ware, zo gehuiverd heeft onder dat vreemde. Niet eigen als de heilige zoon van God, maar het vreemde van de zonde. En tegelijkertijd de zonde die hij zich toegeëigend heeft. Om andere vergeving toe te kunnen rekenen. Wie is de hoge priester in de hemel? Ja, dat is de medelijdende hoge priester. En daar heb ik dus woorden aan proberen te geven door die eerste dingen te noemen. Maar uiteindelijk is dit wat ik het laatste noem, het eerste, het eigene. Het heeft te maken met de tuin. En begrijp me goed, gemeente, ik ga niet even Dat is niet de bedoeling van wat ik nu ga zeggen. Even makkelijk tussen het paradijs, de Hof van Eden en de Hof van Gethsemane. Al denk ik dat er heel veel lijnen lopen. Maar als het hier gaat over deze worsteling in deze hof. Waarom kruipt hij daar straks op de grond als een worm en geen man? Waarom komt hij niet verder dan het kindergebed Vader Abba? En verder komt hij niet, want hij bidt dezelfde woorden nog eens een keer en nog eens een keer. Mag dus, hè, gewoon hetzelfde nog een keer zeggen. Waarom is dat? Is dit niet omdat hij straks tegen de eerste kan zeggen, die naast hem hangt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ja, toch wel. Hier is hij de tuin aan het heroveren. Het hernieuwde paradijs. Als straks de woorden klinken. Na zijn strijd staat op, laat ons gaan, want het is genoeg. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd. Dan gaat hij die weg van het ik voor u. Nou, nog even terug, gemeente. Traumatisch, diepe droefheid. Ons in alles gelijk geworden, maar tot onuitsprekelijke troost. Is dit het? Als u de drempel overgaat, en het is niet erg en u hoeft zich er ook niet voor te schamen, tegendeel. Als u wat drempelvrees hebt en dat u op afstand blijft staan en dat u daar ziet gebeuren wat geen oog ooit had gezien, geen oor had gehoord. Hoe God langs deze weg de toegang bereid heeft voor allen die door hem tot God gaan. Het wonderlijke, het verbijsterend, ik weet niet wat voor woorden allemaal door u heen gaan. Of moet ik nu mijzelf echt in de reden vallen? Is hier echt nog iemand die zegt, dat maakt voor mij geen verschil of dat hij dat nou gedaan had, ja of nee? Het zegt me eigenlijk echt niks. Moet je dan zo door het leven? Zonder hem, die in de diepte van ons bestaan neergedaald is. Moet je zo, denk je dat dat lukt? Uit het leven. Onder Gods toorn. Hoor dan in deze woorden, ook vanmorgen, deze keer in ieder geval, dat deze held een held is die je verlossen kan en wil. En ieder die in deze bevende heiland vol droefheid al zijn heil en hulp gevonden heeft. U mag zelf de woorden geven. Of u zegt aanbidden, bewonderen. Het wil de liefde opwekken van allen die hem lief gekregen hebben. Ook zo de hekel aan alles wat tegen zijn wil ingaat. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood. Gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op u angst en nood. Gij moet, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. En dan de laatste zinnen. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor.
dank en eer. Amen.